ondersteuning.
Dames en heren, mag ik u verzoeken, als u niet meer in de zaal nodig bent, om naar de hal te gaan om daar verder te praten, als u wilt. Maar wij willen graag aan de volgende vergadering beginnen. Dus nogmaals het verzoek, willen de raadsleden of de fractievertegenwoordigers gaan zitten, zodat wij de volgende vergadering kunnen starten. Dames en heren, mag ik u verzoeken dat we de vergadering kunnen openen? Jongens. Heer Van Os, doet u mee deze vergadering? Nee? Gezellig? Ja, u komt er wel bij. Mooi. Als iedereen plaats wil nemen. Dames en heren, ik open de vergadering. Deze vergadering gaat over de presentatie Tabaksteeg Zuid. Het eerste concept voor de Tabaksteeg Zuid wordt besproken. Onder andere naar aanleiding van de input die uit de participatie is gekomen. Hierbij is het doel om de reacties van de gemeenteraad op te halen. De presentatie zal zometeen verzorgd worden door meneer Van Eijden. Maar eerst zal de wethouder nog enige woorden spreken. De wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Omwille van de tijd zal ik het heel kort houden. Toch neem ik u even mee naar een klein stukje ontstaansgeschiedenis. Juist ook omdat het als verslag vastgelegd wordt. Medio 2020 hebben we als gemeente Leuzen, de raad heeft vastgesteld dat er zoekgebieden zijn voor toekomstige woningbouw. En met dat gegeven zijn wij steeds weer aan de slag gegaan. We hebben stapjes ondernomen. Inmiddels hebben wij in het ontwikkelbeeld regio Amersfoort heeft het een plekje gekregen. En daarna heeft het een akkoord gekregen van de gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Dat betekent dat wij aan de slag kunnen. En er zijn uitdagingen genoeg. En ik denk dat wij vanavond op een boeiende manier meegenomen worden. En u ook uitdagen om in het gesprek te gaan. Om uiteindelijk weer een stap te zetten op weg naar de kaders en randvoorwaarden. Voor de ontwikkeling van het gebied Tabaksteeg Zuid.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben nog even vergeten u allen welkom te heten, ook mensen op de publieke tribune, dat u zo laat nog bij ons wilt zijn. We hopen een goede vergadering te hebben. En zie ik dat de heer...
Ja, kort vraagje in verband met de tijd. Er stond anderhalf uur voor, ik vind het prima. Maar hebben we nu een nieuwe eindtijd? Hoe lang gaan we door? Dan kan ik mijn mentaal alvast een beetje voorbereiden.
Meneer Van der Kooi, de presentatie zal gehouden worden en daarna is het nog aan u allen... Of u veel vragen heeft, maar het is nu 10:30. Dus ja, dat hadden we eigenlijk wel eens om 9:45 begonnen. Maar nu niet, dit moet zeker om 11:45 afgelopen zijn. Is dat akkoord?
Ja, de heer Jansen? Aanvullend, ik ga ervan uit dat iedereen stukken gelezen heeft. Dat we de presentatie misschien wat korter kunnen houden en dan over kunnen gaan tot aanvullende vragen.
Ik hoop dat u gelijk heeft, maar we zullen het zien.
Okay.
Goed. Maar ik heb begrepen dat... De presentatie snel doorlopen zal worden, dus we gaan beginnen. Gaat u gaan.
Ik ga mijn best doen in ieder geval. Goedenavond, mijn naam is Bert van Eijk. Ik ben de projectmanager van Tabaksteeg Zuid. Voor degenen die mij nog niet kennen, dat is mijn naam dus. Wat gaan we vanavond doen? Terugkoppelen over de participatie, maar ook over het proces van het maken van de kaders en randvoorwaarden. En het leek me toch goed om daar ook wat context bij te geven. hoe dan die participatie die we hebben doorlopen begrepen moet worden en hoe dan het voorlopige eindbeeld, de contouren van het eindbeeld eruit zien. En dat wil ik even doen door ook even de historische context, de Nederlandse context waarin dit project begrepen moet worden en dan even af te dalen naar het projectniveau, de lokale context. Ook even het speelveld weer eventjes langslopen, de speelruimte en het speelveld. En dan ook wat feiten en omstandigheden. Ik ga er even proberen snel doorheen te gaan. Nou, je ziet in ieder geval hier op deze sheet, Nederland is kampioen in bevolkingsgroei. We hebben sinds 1945 onze bevolking zo'n beetje verdubbeld. En daarmee groeien we harder dan onze omringende landen, uitgezonderd Luxemburg, wat natuurlijk een bijzonder geval is. Wat je ook ziet is dat de koopwoningen die zijn in de afgelopen 8 jaar enorm in prijs gestegen. Dus het CBS die heeft de prijzen van 2015 op 100 gesteld. En dan zijn ze nu inmiddels op het getal 181 beland. Dat betekent dat als je een woning had in 2015 die 200.000 euro waard was, dan is die nu 360.000 euro waard. Dan de volgende sheet. Daar zie je ook wat getallen die interessant zijn. Het gemiddelde aantal bewoners per woning in Nederland. Nou, in 1963 was dat 3,5 volgens CBS. Nu is dat 2,1. Gemiddeld wonen er 2,1 mensen in een woning. En dat getal is dalende. Heb ik me laten vertellen en uitleggen. Ik ben niet eens teruggegaan tot 1945, want toen was het getal nog veel hoger dan in 1963. En je ziet nog een tabelletje van CBS. In 1945 hadden we 11.000 auto's, afgerond 1 auto per 1.000 inwoners. En dat zijn er nu al bijna 9 miljoen volgens mij. En dat zijn toch 500 auto's per 1.000 inwoners. Wat je hier eigenlijk, wat het beeld wat hieruit opreist en waarmee we ook het project Tabaksteeg Zuid moeten begrijpen natuurlijk, is we zijn in één mensenleven met veel meer mensen in het land. Die mensen hebben ook veel meer huizen, veel meer auto's, veel meer spullen, veel meer boten, veel meer fietsen. En dat moet allemaal ergens een plekje krijgen. Nou, hoe deden we dat in het verleden wel? Als wij bijvoorbeeld nieuwe woonruimte moesten creëren in Nederland, dan maakte Nederland gewoon een stukje groter. En als daar geld voor nodig was, dan was dat misschien wel te vinden dat er ook meer geld gecreëerd kon worden. Je ziet hier de kaart van Nederland in 1900 en dan mis je natuurlijk nog wat polders. En die zijn er in 1980 inmiddels wel. En op de kaart van 1980 staat nog niet eens Eiburg. Het lijkt, dat heb ik dus ook hier gezet, dat is niet iets wat ik als een vaststaand feit wil presenteren. Maar het lijkt in ons tijdsgewicht niet langer meer mogelijk om meer fysieke ruimte te creëren voor huizen of voor andere functies. En ook lijkt er een eind te zijn gekomen aan het vinden van geld wat daarvoor nodig is. En daar kom ik later nog even op terug als ik een plaatje behandel over het verdelen van de pizza. Maar dat komt later in de presentatie nog even. Dan even de lokale context. Dit was historisch en nationaal. Even de lokale context van dit project. Wat hebben we eigenlijk hier onder handen? Nou, het is een project met een totale waardecreatie van pak en beet 300, 400 miljoen euro. Dat is de waarde die dan uiteindelijk gecreëerd zal zijn als het project klaar is. Er komen misschien wel 1500, 2000 nieuwe bewoners te wonen. Dat is toch al gauw 5 of 7% van het totale aantal bewoners in Leusden. Totaal aantal nieuwe huizen, 760, misschien wel meer. Al met al in ieder geval een dusdanig omvangrijk project dat het ook de aandacht verdient om daar tijd aan te besteden en goed over na te denken. Ook even het participatieproces van de afgelopen maanden. Dat is eigenlijk toch ook wel weer een subproject binnen dit grote project. Ook niet gering. Ik denk dat het zo pak en beet tussen de 50.000 en 100.000 euro kost. En dat zijn voornamelijk allemaal uren van mensen. En die worden ook niet allemaal in rekening gebracht. Daarom is het ook een schatting, hè? Want er zijn allerlei organisaties, ook op de achtergrond bij betrokken provincie, waterschappen, netbeheerders, die je ook allemaal moet raadplegen om je informatie bij elkaar te krijgen. Ik denk dat het totaal aantal betrokken personen al wel meer dan 400 bedraagt, inclusief de participanten natuurlijk. En het aantal betrokken instanties, bedrijven, overheden, meer dan 15. Even het project, het speelveld en de speelruimte. Ik heb dat ook al heel vaak in de participatie geprobeerd uit te leggen. We zijn ook begrensd in dit project in waar nog speelruimte zit om accenten zelf te leggen. Je hebt gewoon te maken met de geografische situatie daar. Je hebt ook gewoon te maken met financiële haalbaarheid, de stand der techniek, wat is allemaal wel en niet mogelijk tegenwoordig. Bijvoorbeeld op het gebied van niet fossiel verwarmen of iets dergelijks. En we hebben met enorm veel vigerende wet en regelgeving en beleid te maken. En dan heb je natuurlijk ook nog de politieke werkelijkheid. Nou, dat betekent dat er nog wel speelruimte is om bepaalde accenten te leggen. Maar die moeten we ook niet ons groter voorstellen dan dat die is. Je ziet bijvoorbeeld ook een tabelletje hier zo aan de rechterkant. Er zijn zomaar wat items die ik heb opgezomd die hier spelen. De woondeal, mobiliteit, netcongestie. Hoe ga je water afvoeren in het gebied? De watervraag die constant toeneemt, waar dan bijvoorbeeld netbeheerders mee te maken hebben. We moeten van fossiel naar anders verwarmen. Nou, allemaal items die spelen. Ik heb de laatste regel heb ik een paar puntjes neergezet om daarmee aan te geven van dit is nog lang niet alles. En al die items die in spelen in dit project, die hebben ofwel een ruimtebeslag ofwel een financiële claim. En die hebben vaak ook nog allemaal relaties met elkaar. He, een mooie casus, die heb ik even aan de linkerkant gezet, is bijvoorbeeld energie. Als je bijvoorbeeld een collectief verwarmingssysteem wil uitrollen in dit project, dan helpt het wel om bijvoorbeeld sneller te bouwen dan in 10 jaar, omdat je dan een sneller schaalgrootte kunt creëren. En de business case wordt haalbaarder voor een collectief systeem waar grote investeringen mee gemoeid zijn vaak, als je dan ook sneller gewoon een kritische massa van gebruikers kunt hebben daar. Dus lees sneller meer huizen. Dat is één voorbeeldje van hoe dingen samenhangen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een casus als de toenemende vraag naar water, naar drinkwater, waar een netbeheerder mee te maken heeft. En die staat dan voor de uitdaging om misschien grote investeringen te moeten gaan doen in watersystemen, wateroppompen enzovoorts. Iets als nieuwe sanitatie zou daar mogelijk bij kunnen helpen. Maar dat betekent wel dat weer de opstal, het bouwen van huizen weer duurder maakt en ook de grondexploitatie met extra kosten belast. En hoe ga je daar dan mee om? Hè? Dus moeten die dan allemaal, die kosten allemaal landen in die grondexploitatie en die opstalexploitatie? Of gaat de netbeheerder die geholpen wordt met een probleem ook meebetalen? Even het speelveld qua partijen. Dit is het spinnenweb, zoals ik het zelf noem. In het midden zie je dan de gemeentelijke organisatie en daar tegenaan de gemeenteraad. Dit zijn allemaal partijen, dit zijn ze nog lang niet allemaal waarschijnlijk, die dus ook hier zo mede dat speelveld, dat krachtenveld bepalen waarin allerlei dingen mogelijk worden gemaakt en onmogelijk zullen blijken. Om even wat te laten zien van in wat voor politieke dynamiek je dan op projectniveau verkeert. Nou, dan hebben we volgens mij de historische context, nationale context en het lokaal niveau wel aardig volgens mij met elkaar even doorgenomen. En ook de dynamiek. Dan nog even naar wat feiten en omstandigheden. Er zijn een aantal belangrijke documenten geproduceerd al eerder in het verleden rondom Tabaksterre Zuid. Dat zijn in ieder geval 2 moties die in 2020 en 2022 zijn aangenomen door de gemeenteraad. En er is een intentieovereenkomst getekend door de gemeente met 4 andere partijen, Stichting De Boom en ontwikkelaars Ozinga, Schoonebeek en Heijmans. En we hebben gemerkt in de participatie ook dat er veel misverstanden over bestaan en veel ruis over ontstaat. Dus het leek ook goed om nu toch nog eventjes dat op een rij te zetten hoe het nou precies in elkaar steekt. Dat zien jullie op deze sheet. Nou, het eerste bolletje links boven, dat is het plan uit 2017, is niet meer aan de orde. Dat doelt op het plan wat ooit bestond, dat De Boom de gronden zou ruilen met die van Heijmans en Ozinga. En dan zou in die strook van De Boom zouden 28 woningen worden gerealiseerd en een park. Het is allemaal terug te zien, ook nog via de website van de gemeente Leusden, destijds de uitwisseling of de informatiemarkt met de gemeenteraad en ook de raadsvergadering zelf. En als je dat terugkijkt, dan weet je precies wat er allemaal speelde en gezegd is. Wij hebben ook bij de stukken voor vanavond zaten ook de brieven die zijn uitgestuurd aan betreffende partijen die ik net noem. Waarin we nog een keer hebben duidelijk gemaakt wat eigenlijk al duidelijk was op grond van de intentieovereenkomst. Namelijk dat het plan 2017 niet meer aan de orde is. Dat was ook op verzoek van de raad, want dat stond ook in een van de aangenomen moties dat we dat moesten doen. Dat hebben wij gedaan. Wat blijkt nog meer uit die moties? Nou, betrek het de noordelijke strook bij het plan, Tabaksteeg. Die zat niet in het zoekgebied, maar in de motie werd opgeroepen om die bij het plan te betrekken. En laat de 28 woningen uit het oorspronkelijke plan van 2017 onderdeel zijn van het totale aantal woningen die in het Tabaksteeg worden gerealiseerd. En houdt een groene overgang tussen Tabaksteeg en Tabaksteeg Zuid onbepaald hoe diep die zal zijn. En sluit geen nadere overeenkomst met de marktpartijen eerst nadat de casusrampen zijn vastgesteld. Nou, eigenlijk, wat in de intentieovereenkomst staat, slaat naadloos aan op wat er ook in die moties, uit die moties te herleiden valt.
Ik zie een vraag. Ik had afgesproken eigenlijk dat we eerst een aantal sheets maar doorlopen en dan de vragen maar even bewaren. Maar ik begrijp dat deze is wel heel belangrijk, hè, wat hier staat. Er zijn ook opmerkingen over gemaakt, dus ik geef toch even het woord aan de heer Jans.
Het zijn twee dingen. Ik begin even met de eerste. Want ik moet zeggen, ik vond het best verwarrend. Wat geldt er nu wel en wat geldt er nu niet meer?
Nou, zoals in de brief staat, is dat er is in 2017 onder voorwaarden medewerking verleend door de gemeente. Was de gemeente bereid medewerking te geven aan een plan van De Boom, Ozinga en Heijmans. En dat is al in de intentieovereenkomst, is dat al van tafel gegaan. En dat is nog een keer in de brief duidelijk gemaakt die ook bij de stukken zat van vanavond.
Wacht even, als u iets wilt toevoegen, wethouder, dan graag via de voorzitter en gebruik maken van de microfoon. Wilt u nog iets toevoegen, heer Vos?
Nou ja, ik heb al iets gezegd en dan wordt men nieuwsgierig van ja, wat dat dan was. Nou, eigenlijk als we kijken naar die motie 2020 en 2022, die bullets, die beschrijven denk ik heel goed wat er op dit moment als uitgangspunt is.
Oké, okay, dank u. Voldoende, heer Jansen? Ja, voor nu wel.
Ja, dank u wel. Nou goed, ik heb even twee blokjes daaronder gezet wat uit in de participatie en ook in de uitwisselingen en al het andere rumoer rondom wat we aan het doen zijn ook wel naar boven borrelde. Dat is dat zeg maar participanten zeggen er is ons 100 meter groen beloofd. Dan hebben we het dus over die noordelijke strook. De motie uit 2020 belooft ons 100 meter groen. Maar ook onjuiste aannames die opborrelen vanuit de politieke omgeving, de pers en vanuit de omgeving van sommige marktpartijen, bedoeld of onbedoeld, dat het al bekend zou zijn bij de gemeente dat marktpartijen positie zouden hebben anders dan op grond van de intentieovereenkomst. Nou, en dat is gewoon niet waar. Dat zijn wat ons betreft gewoon indianenverhalen. En dat wilde ik ook maar eens even op deze sheet duidelijk meegeven.
Hier was mijn tweede vraag.
De tweede vraag over de heer Jansen.
Ja, linker blokje onderin. Onjuist volgens wie?
Wie zijn de participanten bedoeld u?
Nee, volgens wie zijn die aannames onjuist? En dat is een suggestieve vraag voor mij, daar realiseer ik me. Ja. Het is maar net wie je bent. Want er is namelijk best wel wat beloofd in het oog, in de ogen van veel mensen. Waarvan je niet kan zeggen dat het onjuist is.
Moet ik die antwoorden of wil de wethouder die antwoorden?
De wethouder?
Ja, ik begrijp de vraag en ik kan me voorstellen dat er misschien wel wat het een en ander toegezegd is, maar dan niet door de gemeente. En daar zou dan misschien de aanname uit kunnen voortvloeien dat dat ergens rond gaan zingen is. Maar die belofte is zeker vanuit de gemeente nooit gedaan.
Ja, ik denk dat daar, sorry, daar zou de voorzitter maar toch even aanvullend op. Dat begrijp ik. Het zal nergens in een stuk staan als belofte van de gemeente. Ik denk dat het wel belangrijk voor ons hier allen is dat dat heerst. Er zijn wel uitspraken gedaan door verschillende mensen. Er zijn ook documenten in het verkoopproces geweest waar heel wat stond over een groenstrook. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar rekening mee houden dat dat wel leeft.
Ja, dat niet zomaar weg in het kan plan veten. 2017 stond die parkstrook erin, ja. Met die woningen.
Nee, maar om het zo heel expliciet
komt het daar vandaan.
Ja, mijn punt is om het heel expliciet op een slide te zetten, is eigenlijk dat de hele belevenis die er is, die mijn zin is terecht is, van elkaar te vegen.
Ja, ik weet niet wie hier nog een reactie op wil geven. Of het is een constatering
die u doet. Dat doet het participatieproces niet te goed. Dat is mijn punt ermee.
Uw punt is duidelijk. Meneer Sturgebo.
Ja, ik sluit graag aan. Ik denk dat we naar oplossingen moeten zoeken. Dus ja, een typering als een onjuiste aanname. We weten allemaal dat in Tabaksteeg 1 de gemeente mede projectontwikkelaar was. Onderdeel van GEM. In dat kader zijn dan de mensen die aan de Tabaksteeg wonen, niet door de gemeente zelf, maar door de intermediairs die ook namens de gemeente optraden, wel een aantal, nou, laat ik zo zeggen, suggesties gedaan. Geen toezeggingen zeggen. Ja, dus ik sluit graag aan. Laten we niet in deze termen elkaar benaderen.
En dat is ook conform de brief die bij onze stukken zit. Oké. Okay. Nou, misschien kan die eruit. Oké. Okay. Nog een laatste opmerking, meneer Nieuwenhuis.
Ja, ook lokaal belangrijk. Ik wil zich daar graag bij aansluiten. Dank u wel.
Oké. Okay. Als dit sheets blijven, die blijven bestaan misschien. Als advies, haal die linkere onjuiste aannames eruit. Heeft geen toegevoegde waarde.
Maar misschien wil de wethouder nog antwoorden, voorzitter. Maar mag ik één feitelijke feitelijkheid nog eventjes noemen? Want dat is, dit is gebaseerd op de uitzending ook die uit 2017 die ik zelf ook heb teruggekeken. En ook in gesprekken met de participant heb ik ook daarna verwezen. Dan als de vraag kwam van er is ons beloofd en meneer Van Eyck, hoe ziet u dat? Dan heb ik gezegd, dan verwijs ik naar die uitzending uit 2017 waar de wethouder aan het woord komt en ook raadsleden. Dus daar is het op gebaseerd wat mij betreft. Ik weet niet of de wethouder daar nog wat aan wil toevoegen.
Meneer Van Ginkel, laatste.
Dat klopt wat de heer Van Eyck zegt. Alleen de wet zegt een periode van 20 jaar was die belofte. In 20 jaar is tegen tijd we gaan bouwen, denk ik wel om.
Dat is juist, dat stond ook in die brief die de meneer stond. Maar goed, het heeft in feite dus geen toegevoegde waarde meer. Dus u zou het ook kunnen schrappen, denk ik. Hè? Dan voldoen we aan iedereen. Oké, gaat u verder.
Ja. Nou, even het laatste van deze sheet. Dat is dat het ook nog even goed is om met elkaar te beleven. Want daar leek af en toe ook verwarring over te zijn. Dat de noordelijke strook, ik weet niet of iedereen het plaatje van het gebied zo voor zich heeft. Maar er is een eigenaar de boom. En die heeft een strook waar WVG op ligt. Of een stuk grond waar WVG op ligt. En de noordelijke strook, waar we net ook al het constant over hadden. En op die noordelijke strook van de boom, daar ligt geen WVG op. Maar daar zit natuurlijk wel gewoon een bestemming op. En die bestemming kan ook gewoon gewijzigd worden. Dat wou ik ook maar eventjes toch even voor de helderheid nog even benoemen. Dan even over het project. Wat hebben we hier bij de kop? Nou, het is een verdelingsvraagstuk. Dat is ook wel eens in de participatie, ook in de uitwisseling, ook wel genoemd. We hebben te maken met de woondeal. Dat betekent dat er voor 67% een gereguleerd woonprogramma wordt gerealiseerd. Namelijk 30% sociale huur en 37% middelduur of middeldure koop of middeldure huur. Dat betekent dat daar de opbrengsten van dat gereguleerde programma zijn begrensd op een maximum. En daar moet dan uiteindelijk met een begrensde opbrengst alles uit betaald worden. En dat bedoel ik weer even met de koek wordt misschien niet meer groter. De geldhoeveelheid wordt niet meer groter. Op een gegeven moment is het dus wat het is blijkbaar. En dan moet je dus kijken van hoe worden opbrengsten en kosten verdeeld. Als het niet uit kan, bijvoorbeeld als er geen haalbare business case overblijft. Als je alle kosten aftrekt van de opbrengsten. En je kunt de opbrengsten niet groter maken. Wie gaat dan de portemonnee trekken voor wat? He, is dat de grondeigenaar die dan zeg maar zijn grond moet wegdoen voor minder dan beoogd? Of zijn dat de projectontwikkelaars die minder rendement daar genoegen mee moeten nemen? Moeten we iets aan de ambities doen? Moeten de toekomstige bewoners het betalen? Lees, woningen moeten kleiner worden voor hetzelfde geld. Of gaat de belastingbetaler het ophoesten? Misschien is ook wel een optie dat iedereen een beetje bijdraagt. Maar dit is in ieder geval wat er volgens mij ook speelt bij een gereguleerd programma voor 2/3. En dus een gemaximeerde opbrengst. Iets waar ook de raad over wat van zal moeten vinden, denk ik. Dan hebben we nog na het vaststellen van de kaderse randvoorwaarden, wat hopelijk 11 april gaat gebeuren. Dan zijn er nog een aantal scenario's op basis van die feiten en omstandigheden die ik net heb toegelicht. Dat heeft ook weer te maken met die PISA-punt natuurlijk. Ozega, Heijmans, Schonebeek en de gemeente weten op basis van een haalbare business case grond te verwerven. Nou, dan hebben we volgens mij de handen op elkaar voor een mooi project. Of die partijen weten het niet op basis van een haalbare business case te verwerven. Lees, er is ergens een deficit, een tekort. En hoe gaan we die dan dat gat dan vullen? Dat kan op een van die manieren die ik dan bijvoorbeeld boven de sheet hiervoor heb gesuggereerd met die pizza. Het kan ook zijn dat die gronden niet verworven kunnen worden en dat tekort niet kan worden bijgepast of niet ergens kan worden gevonden hoe we dat kunnen dekken. En dan kun je ook altijd natuurlijk nog overgaan naar onteigening. Dat is niet heel erg gebruikelijk in Nederland voor woningbouw tot op heden. Het kabinet heeft daar wel een heel duidelijk standpunt over ingenomen. Ik heb nog een artikeltje van de NOS daarover opgenomen als link. Als je dat ook niet zou willen, dan kan het ook betekenen dat je uiteindelijk geen project hebt. Omdat het gewoon niet haalbaar is. En de eerste haalbaarheidsberekeningen worden as we speak wel gedaan, uiteraard, om te kijken of de kaderrandvoorwaarden haalbaar zijn. Maar ook dat is natuurlijk iets wat met toenemende informatie steeds beter in beeld gaat komen. Dus Je kan het niet helemaal van tevoren zien waar het allemaal op uit gaat draaien. Je gaat van grof naar fijn en van weinig informatie naar steeds meer informatie. Wat wel belangrijk is, is om te beseffen dat de haalbaarheid een afgeleide is van onder andere het programma. Dat wil zeggen, hoe hoog ga je bouwen, in welke dichtheden ga je bouwen en wat voor product-marktcombinaties ga je al of niet voorschrijven. Ik bedoel, als je het vrijlaat hoe groot woningen mogen zijn, ook voor het gereguleerde deel, dan kan een oplossing zijn om het toch haalbaar te krijgen, kleinere woningen bouwen voor hetzelfde geld. Wil je dat? Dat is de vraag aan u. De WVG die verloopt in 2026, dat is ook nog wel even belangrijk om te beseffen als we het over deze scenario's hebben die hier staan. Want tot die tijd hebben wij dus grip op de grond en als we die willen houden, dan moeten we voor oktober 26 een omgevingsplan hebben. Dus dat betekent wel dat we een beetje tempo moeten blijven maken. Dan dadelijk af naar de participatie. Dat is dus uiteindelijk de verantwoording over wat we hebben gedaan. Allemaal te begrijpen binnen de context die ik net heb geschetst. Nou, we hebben participanten geïnformeerd en geconsulteerd. Er is niet gekozen voor meebesturen of meebeslissen. We hebben dat voor de vakantie ook al eens een keer een dagrandsessie met elkaar beleefd. De wethouder met de fractievoorzitters, ik was er ook bij. En dat is dan ook toegelicht waarom dat zo is. En er is ook vanuit de raad volgens mij niet een oproep gedaan om dat toch meebesturen te laten zijn. Dus we zijn doorgegaan met consulteren en informeren. En we hebben ook vooral veel uitgelegd wat de complexiteit van zo'n project als dit is. Wat participatie dan ook behelst. Wat democratie is. We leven in een parlementaire democratie en de raad beslist uiteindelijk. Dus beslissen ook participanten indirect, omdat ze stemmers zijn. Dus hebben jullie gekozen. We hebben heel veel zorgen, wensen en suggesties opgehaald. We hebben ook begrip en geduld gevraagd. Want het is ook allemaal mensenwerk. En zoals ik al zei, ook een ingewikkelde puzzel en verdelingsvraagstuk. Wat we ook vooral niet hebben gedaan, is de bestuur en de raad niet voor de voeten gelopen als ambtenaren. Dat is ons niet altijd in dank afgenomen. Ik heb ook wel eens termen als wat een ambtelijke opstelling en wat een bureaucratische opstelling. En u luistert wel, maar zegt helemaal niks. Maar ik heb iedereen wel gehoord, maar het is niet aan mij om mensen toezeggingen te doen. Dat is namelijk, u als raad neemt de besluiten. En ik ben ook een democraat in hart en nier, dus daar voeg ik mij graag naar. We hebben ook de verwachtingen proberen te managen. En we zijn ook vooral, dat hebben we in ieder geval geprobeerd, transparant, consistent en betrouwbaar geweest. Daar hebben burgers volgens mij ook recht op, dat een overheid betrouwbaar is. En dat betekent niet dat wij aan de voorkant allerlei mooie beloftes en zonnige verhalen gaan houden als die niet bewaarheid zullen kunnen worden. Dus ook een minder leuke boodschap heb ik altijd willen brengen. En hoop je maar dat de messenger niet afgeschoten wordt, maar dat gebeurt soms toch. Nou, dat is ook helemaal niet, ik kan er wel tegen, maar goed, dat is wel wat er ook gebeurt. Aan de rechterkant heb ik even wat meer wat feiten op een rij gezet van wat we hebben gedaan. We hebben honderden mails verwerkt, nog een keer zoveel opmerkingen ook verwerkt. Een aantal participatieavonden met de pers gesproken, consultatie met u en BMW. En dit is ook het werk, niet alleen van mij natuurlijk, maar van heel veel andere mensen en ook van heel veel hele deskundige collega's, en dat wil ik toch ook wel eens even gezegd hebben. De collega's van de gemeente die hebben echt een excellente job gedaan wat mij betreft. En zonder hen waren we niet waar we nu waren. Dus daarvoor alle lof.
Ik zie een vraag van de heer Sturkenboom.
Ja, voorzitter. Ik sluit aan bij die complimenten. Mag de eerdere sheet even teruggezet worden? Want u heeft inderdaad gecategoriseerd en gepubliceerd, maar u heeft niet gekwantificeerd.
Nee, we hebben niet gekwantificeerd en daar kom ik bij de volgende sheet nog even op terug. Dus als u mij nog even tijd gunt, dan zal ik dat toelichten.
Want ja, dat maakt nogal uit of één reactie over één thema gaat of dat er 100 reacties over één thema gaan.
Oké, okay, dat zien we zo dus.
Ja.
Gaat u verder.
Ja. Wat hebben we teruggekregen en wat valt op? Nou, ik heb het even van die vier kopjes samengevat. Inhoudelijke zorgen, die gaan vooral over de ontsluiting van het gebied. Waar gaan we ontsluiten met de auto? Eigenlijk, dat zal misschien straks nog even door Serge toegelicht kunnen worden als we eraan toekomen. Gaan nergens de handen op elkaar voor water en ook ontsluiten. Wateroverlast in vooral Leusden-Zuid wordt die ervaren, daar hebben we het heel veel over gehoord. Komen er ook voorzieningen in de tabaksteeg? Dat is ook een item wat speelde bij de participanten. Groen uitzicht, waar we het net al even over hebben gehad, hoeven we voor de rest niet toe te lichten, denk ik. een heleboel tips, suggesties en wensen. En die zijn ook heel vaak ook voor latere fasen. En die wij dan ook gewoon in de achterzak houden. En dan weer op tafel leggen om die in het ontwerp te verwerken. Als het mogelijk is. We hebben ook heel veel proceskritiek gehoord. Hè? Heel veel wantrouwen, heel veel indianenverhalen ook. Ik heb ook mensen gehoord die zeiden tegen mij. Meneer Van Eyck, er staat al een maquette op het gemeentehuis met een plan. Waarop ik heb gevraagd van waar staat die dan? Want ik ben de projectleider en ben redelijk goed geïnformeerd. Maar ik weet hem niet te vinden. Nou, die mevrouw gaf later ook wel toe dat we moesten natuurlijk met elkaar ook geen wappie gaan worden. Dus. Maar goed, dat gaat wel de ronde dan, dat soort dingen. En dat maak je allemaal mee in zo'n traject. Ook een hoop onbegrip, heb ik net al even toegelicht. En dan kom ik even op de vraag van raadslid Strukken. Want participatie in democratie moet zijn koppen tellen. Dus we moeten gaan tellen hoe vaak iets genoemd is. En er zijn misschien wel honderden mensen die zeggen we willen groen uitzicht of vrij uitzicht. En we horen niemand die zegt dat volgebouwd moet worden. Dus dan hebben die mensen kans gekregen. En dan hoeven we ook geen rekening met ze te houden. Dat soort dingen zijn letterlijk tegen mij gezegd. Door ook participanten. Ja, het probleem is altijd wel een beetje. En daarom hebben we er ook voor gekozen om geen koppen te gaan tellen. Is dat welke koppen tel je dan? Want we gaan hier ook 2000 mensen wonen. En die horen we helaas helemaal niet. We hebben ze wel gezocht en opgezocht. Maar ze melden zich amper of niet. En die tel je dan niet.
Dat is jammer. Is er wel over deze opmerking?
Ja, voorzitter. Als ik mag tegen de projectleider. Ik vind dat hij ontzettend goed werk verricht. Mijn compliment daarvoor. Maar u hanteert af en toe een toon waarvan ik denk dat is helemaal niet nodig. Als ik het als raadslid nodig vind om een beeld te krijgen of iets één keer wordt gevraagd of 100 keer wordt gevraagd, dan lijkt me dat een hele legitieme vraag. Maar u tikt hem weg en zegt, ja, het is maar de vraag hoeveel dat wordt ingediend en door wie. En u zegt, ja, er is ook een groep die niet aan bod komt. Dat klopt, dat zijn de toekomstige bewoners. Begrijp ik allemaal. Mm-hmm. Maar de vraag die ik stel, vind ik wel dat u daar in ieder geval naar kunt luisteren. En niet direct weg moet tikken.
Zul je daarop reageren?
Ik luister. En er zijn, nou ja, dat is ook helemaal geen geheim. En het is ook allemaal gepubliceerd op de website. Dus we zijn zo transparant als wat erin. Er zijn honderden mensen misschien wel. Die inderdaad hebben gezegd, er moet vrij uitzicht blijven voor mijn deur. En dat zijn dan de mensen die in Leuze-Zuid aan het gebied wonen. En aan het fietspad Tabak zegt. Nou, tel ze maar allemaal bij elkaar op. Dat zijn inderdaad honderden mensen. Alleen de vraag inderdaad ligt voor van. Moeten we die mensen, nou moeten we dus gaan koppen tellen. Hè? Dat hebben die mensen ook wel tegen mij gezegd. En van we zijn met zoveel, dat moet toch tellen. En we horen voor de rest niet mensen die daar tegen zijn. Maar je hoort dus, dat is altijd ons verhaal geweest. En dat heb ik helemaal, ik heb wel helemaal geen nare toon aan staan. Ik probeer alleen feitelijkheden toch ook wat mee te geven aan mensen. We horen ook heel veel mensen niet. En er zijn ook heel veel mensen die niet gehoord worden, waar we toch in onze democratie rekening mee houden. Dus ook hier in het klein.
Ik wil eerst toch even naar meneer Van der Belt gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie het toch iets anders. Ik zeg van, die mensen die graag een groen, in ieder geval een groen uitzicht willen houden, want helemaal geen wijk, ja, dat lijkt niet wenselijk, hebben daarmee dus eigenlijk ook, misschien hebben ze geen zelf door, ook het belang van de toekomstige bewoners in zicht. Begrijpt wat ik daarmee bedoel?
Het zou, ja, nou, ik zit een beetje na te denken wat u daarmee zou kunnen bedoelen. En het zou kunnen dat ze er ook het belang van de toekomstige bewoners op het oog hebben. Kijk, het is aan u, hè, wat u daar uiteindelijk mee doet natuurlijk. Als u dus ook dat weegt op uw manier en u bent de raad, dan beslist u of die mensen, hoe dat uitpakt met die groene zones aan die randen.
Ik merk dat ik misschien wat te cryptisch ben, maar ik kan me voorstellen dat toekomstige bewoners, en bedankt in ieder geval, u zegt de raad is daar, staat daar voor aan de lat. Prima, helder, dat is duidelijk. Maar ik bedoel, een groenstrook, als die er komt, hè, als we daar als raad over beslissen, dat zou fantastisch zijn, want als er helemaal huizen staan, dan kunt u er ook geen groenstrook voor terugbrengen. En mensen hebben in de toekomst ook wel belang voor wellicht een groenstrook. En hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien, hè, ik ga er niet op vooruit lopen, maar ook mensen die er al wonen, kunnen nog steeds wel het belang van de toekomstige bewoners in het oog hebben. Of ze het nou zelf doorhebben of niet.
Ja, ik denk dat dat iets verder gaat dan vanavond de bedoeling is. Hè, dat we dat doen. dit soort uitspraken. Ik denk dat het ook is ons belang als gemeente. Alles telt mee en iedere stem telt, maar dat wil niet zeggen dat iedere stem gehoord wordt. Meneer Jansen.
Ik denk dat de kern van deze discussie gaat over het belang van participatie. We hebben erom gevraagd. Maar persoonlijk denk ik, ik denk dat het harde participatie moet zijn. Dat is ook een oproep, denk ik, een hele mooie oproep vanuit de buurt om dat nog te doen. Dus nou, misschien kan dat nog, ter overweging. Maar dat is denk ik wel de kern. Dus nou, moet je elk post-itje tellen? Nee. Maar ik denk dat het wel zinvol is om te kijken, wat zijn de top 5 dingen die genoemd worden? Nou, even weer die groenstrook. Daar komen ideeën uit voort, uit die participatie, die echt super zijn. Er zitten oplossingen tussen om de waterafvoer te doen, om recreatie te doen, percentage groen, om zowel in de wijk 1 als in de nieuwe wijk op balans te brengen waar die zou moeten zijn. Er zitten goede dingen tussen. Dus ik denk voor nu, om te voorkomen dat we in detail gaan, maar wel de participatie, zometeen nog wel even iets over te bespreken hoe we daarin verder gaan de komende tijd. Zou mijn voorstel zijn.
Voorzitter, mag ik erop aanvullen?
Mevrouw Van de Heuvel.
Ja, om te voorkomen dat we in deze hele discussie gaan, dank u voorzitter. We krijgen volgens mij vanavond zaken gepresenteerd op basis waarvan we vervolgens de keuzes gaan maken. En de groenstrook hebben we zelf meegenomen in de motie als aandachtspunt. Nou, tot nu toe worden al onze aandachtspunten uit de motie worden meegenomen. Ja, ik maak me niet zo zorgen om die groenstrook hoor.
Ik denk ook als we een schets krijgen van het gebied, dat we dan de invulling gaan zien.
Niet dan zijn we weer een paar maanden verder nadat we de kaders hebben vastgesteld. En één van die kaders
is
zal zeker zijn groen.
Ja,
en dan gaan we dan met de invulling verder. Klopt. Maar om hier de discussie over de invulling te gaan voeren, vind ik voor vanavond om dit tijdstip een beetje ver gaan.
Dat bedoelde ik net ook te zeggen. Want we gaan niet alvast op die plaats precies gaan liggen en hoe breed en hoe groot die moet zijn. Meneer Sturkenboom, nog een opmerking als laatste. Dan gaan we weer verder.
Ja, voorzitter, ik heb met heel veel plezier aan bijna alle participatietrajecten deelgenomen. We hebben gewandeld, we hebben allerlei voorstellingen gehad. Zelfs ook deze presentatie vind ik goed. Maar ik herhaal, ik vind accent leggen op onbegrip, kritiek, wantrouwen vind ik niet nodig. En u kunt ervan uitgaan dat wij ook als raad het algemeen belang zullen dienen. Niet alleen het belang van de directe omwoner.
Nee, maar ik denk wel dat het goed is dat wat er opgehaald wordt en in de vergadering geweest is, dat wat daar ook in zit, dat zegt ook ons iets dat er wantrouwen is. En dan is de vraag, hoe komt dat en hoe zouden we dat kunnen oplossen? Dus het is wel goed dat het hier staat, alleen we moeten er wat mee. De wethouder nog even.
Ja, eigenlijk in lijn hetgeen mevrouw Van de Heuvel nu aangeeft. Ik denk dat het goed is dat we met de raad het hele speelveld zien. En in het hele speelveld zitten hele mooie dingen. Want even de oproep staat bijvoorbeeld gewoon in een motie beschreven zoals mevrouw Van de Heuvel beschrijft. Staat in een paar dia's hiervoor staat het beschreven. Het is altijd zo natuurlijk datgene wat vervelend is komt misschien wat harder binnen. Maar het is wel goed om het hele speelveld te zien. En ik hoop dat u nu een goed beeld krijgt van het hele speelveld, de uitdagingen waar u straks bij het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden mee te maken hebt. En dat is de aanleiding om hier bij elkaar te zitten, om enerzijds ons input te geven van waar moeten de aandachtspunten op zijn en tegelijkertijd bedienen we u ook om te laten zien dat er heel veel aspecten meespelen in deze ontwikkeling.
Oké, dank u. Ik denk dat u weer verder mag gaan.
Dank u wel, voorzitter. En nog één dingetje die ik toch ook nog wilde noemen is bijvoorbeeld dat er door de participanten ook helemaal niks wordt gerept over energie of klimaatneutraal of dat soort dingen. Als je het dan ook over koppeltellen hebt, dan zou je zeggen, nou dat is dus niet belangrijk, maar dat vinden wij bijvoorbeeld als ambtenaren of als gemeente of andere overheden dan weer wel belangrijk. Dat zie je dus ook gebeuren. Ga ik even door met de rechterkant van de pagina, dan zie je ook dat er nog wat aankondigingen zijn gedaan, zo terloops in de participatie, de WO-verzoeken, het bezwaar, beroepplanschade. Het wordt al een beetje links en rechts gesuggereerd dat het misschien aan zit te komen. Verder wat verder opvalt, dat staat aan de rechterkant. Ik zal er niet al te veel doorheen gaan voor nu, want we hebben het ook al een beetje behandeld. Maar wat wel belangrijk is, ook inderdaad nog even het ene laatste punt. Je ziet toch ook wel asymmetrie, dat doel ik ook even op over dat klimaat- en energievraagstuk bijvoorbeeld. Dat het bij overheden en gemeenteraad en politici wel belangrijk wordt gevonden en in de participatie nauwelijks terugkomt. Indruk van de stemmingen. Nou, u kunt hier lezen. Ik zal ze nu even niet voorlezen, maar u heeft ze zelf kunnen lezen. Rood is negatief, groen is positief. Gelukkig kregen we die ook nog wel. En dan de participatie, de verwachtingen versus de realiteit. Wat wij denken toch te hebben gezien is dat er bovengemiddeld vaak wel verwacht wordt dat de participatie inhoudelijk in lijn zal zijn met wat mensen wensen en verwachten. Dat begrijpen wij ook. Alleen helaas is het dus zeg maar een belangenafweging. Speelruimte is klein, heb ik uitgelegd. En individuele belangen zullen ook af en toe ondergeschikt moeten worden gemaakt aan maatschappelijke belangen. Niet iets wat ik per se wil, maar wat nou eenmaal zo werkt. Dit zijn meer inhoudelijke sheets. Ik weet niet of de heer Vonk die nog even wil over thema's of gaan we door naar het debat. Of.
Ja. Ja, want dit zijn eigenlijk een paar sheets uit de presentatie van 21 oktober. Dat was de terugkoppeling van de participatie. Daar hebben we ook laten zien wat er is opgehaald en hoe we dat interpreteren. Aan de hand van een aantal dilemma's. Dan zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen die spelen, maar uiteindelijk spitsen ze zich toe op een aantal dilemma's waar gewoon knopen over moeten worden doorgehakt in ruimtelijke zin. En de basis daarvoor ligt al in de randvaarden en uitgangspunt straks. En eigenlijk, al een paar keer genoemd, een belangrijk dilemma is waar gaan we nou eigenlijk bouwen en waar groen? Want er kwamen net even wat opmerkingen over groen. Er moet sowieso heel veel groen komen, ook vanuit de wateropgave. Dus daar is eigenlijk geen discussie over. Waar wel discussie over is, van waar moet dat groen dan komen? En die 100 meter groen is natuurlijk al gezegd aan de noordkant. Maar vervolgens vanuit Leusden-Zuid wordt eigenlijk aangespiegeld gezegd van ja, ik zeg het even mijn eigen woorden. Als zij 100 meter krijgen, willen wij ook 100 meter. Dat is niet eens mijn eigen woorden, dat is letterlijk gezegd. Dat zijn dingen die boven komen. Een dergelijk geluid is ook vanuit de Arnhemse weg. De inwoners daar heel duidelijk gezegd. We hebben ruimtereservering vanuit geluidsoverlast vanuit de MOF. De strook langs de Hamersveldse weg is vaak gezegd, zou je niet moeten bebouwen in verband met de landschappelijke waarden. Dan is er ook nog over het groen in het gebied heel veel gezegd, behouden. Nou, dat zijn allemaal dingen die je hoort. En wat we eigenlijk proberen te doen, is dat ook eventjes laten zien. Wat betekent dat in ruimtelijke zin? Gewoon puur in oppervlakteplangebied.
Ogenblik, vraag van de heer Jansen.
Ja. Ja, vertel ik nog de vraag. Die opmerking over de Hamersveldse weg, waar komt die vandaan?
Ik heb hier even geen naam en toename. We hebben ook alle zaken hebben geanonimiseerd.
Ja, oké. Maar ik snap denk ik ook wel waar de vraag vandaan komt. Het is toch wel interessant om te zien wat in het spinnenweb wat we gezien hebben, welke belangen nou waar vandaan komen.
Kijk, in de participatie mag iedereen. Er waren iets van 300 mensen op die eerste avond. Dus er is ontzettend veel gezegd, ontzettend veel op geeltjes geschreven. Dus we kunnen niet alles, en dat willen we ook niet, omdat het feitelijk geanonimiseerd is.
Helemaal begrip voor daarvoor, dat gaat er mij om, dat volgens mij woont er niemand aan. Eén persoon volgens mij, één boerderij aan. Het is gewoon interessant om te zien hoe wij als gemeente omgaan met de afweging van belangen van inwoners versus belangen van organisaties.
Het kan een organisatie zijn, het kan ook mensen zijn die daar langs fietsen, recreanten, inwoners uit Leusden of niet. Geen idee, dat weten we niet. Maar goed, het is geopperd. Daar zal dus een afweging in plaats moeten vinden. Deze plaatjes heb ik gemaakt om te laten zien wat voor invloed hebben dat soort opmerkingen nou op je netto plangebied. Dus van bruto naar netto. We hebben ongeveer 56 hectare in het plangebied, het gebied waar we naar kijken. Dat wil niet zeggen dat helemaal wordt ingericht. Maar er gaat al best wat af als je allerlei beperkingen eraf halen die we vanuit wet en regelgeving, geluid, milieu, dat soort zaken al niet kunnen bebouwen. Dan houden we zo'n 40 hectare over. En dat betekent dat we met 760 woningen gemiddeld op 20 woningen per hectare uitkomen. Nou, wat is 20 woningen per hectare? We hebben er even toen wat plaatjes bij laten zien. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Belangrijk om zo meteen even terug te koppelen, ook naar Tabaksteeg Noord. Dit plaatje laat zien, die 100 meter aan de noordkant, dus datzelfde aan de westkant doet. Arnhemseweg, we hebben daar ook nog een gasleiding, daar valt dan ook nog een zone af. En je zou inderdaad ook die strook van naast de Hamersveldseweg meenemen. Dan houden ze dan 22 hectare over. Om een beetje gevoel te krijgen, wat hebben dat soort opmerkingen nou voor effect? En dan zou je dus, als je toch die 760 woningen wil bouwen, zou je op zo'n 35 woningen per hectare uitkomen in het overgebleven gebied. Dat is niet onmogelijk, maar dan krijg je een heel ander beeld, krijg je een heel andere wijk. En daarbij is het ook even belangrijk om te kijken naar Tabaksteeg Noord, want dat is zo'n 25 woningen per hectare. En het bestaande Leuze Zuid is zo'n 22 woningen per hectare. En omdat er ook gezegd is van we willen eigenlijk niet een wijk die zo dicht bebouwd is als de Baksteeg Noord, want die vinden we toch wel erg stenig en vol, zo vaak gezegd. Dat betekent dus, als ik twee plaatjes terug ga, dat die 35 woningen per hectare, dat is wel substantieel meer dan de 25 woningen per hectare die we in de Baksteeg Noord hebben. Dus gewoon om het even een beetje in perspectief te plaatsen wat dat soort, als je iets dergelijks op zou nemen in de nood van rand van uitgangspunten, wat voor effect dat uiteindelijk heeft op de wijk die je gaat bouwen. Dus de vraag die eigenlijk ook gesteld moet worden daarbij, en waar u als raad over moet beslissen, is van wat voor soort wijk willen we nou eigenlijk maken? Wat voor doelgroepen willen we daar huisvesten? Hoeveel mensen uiteraard? Wat is de verschijningsvorm daarvan? Wat voor leefklimaat gaat er ontstaan? En wat zijn, net ook al genoemd, naast de belangen van de bestaande bewoners, de belangen van de toekomstige bewoners? En waar ligt het optimum in de verdeling van de ruimte? En op welke manier kan je eigenlijk het groen in de Baksteeg verbindend maken? Hoe kan je dat verbindend laten werken tussen bestaande en de nieuwe wijk? Waar ligt daar in de balans? Dat zijn uiteindelijk de knoppen waar je aan kan draaien, waarin je de balans zult moeten zoeken. Ander punt wat we... Ja, sorry.
Meneer Van der Beeld heeft nog een vraag.
Een korte vraag ter verduidelijking. Betrekking tot die ene sheet, dat was een hypothetische sheet. Hè? Dus ik ga er niks aan ophangen, daar gaat het niet om. Die 35 woningen per hectare. Daar is dus die 100 meter aan west, noord en oostzijde ingetekend.
Ja, dus dit is even een vingeroefening om grip erop te krijgen. Als je die zones er allemaal afhaalt, dan hou je dus 22 hectare over.
Ja.
En dan met die 760 woningen is dat ongeveer afgerond 35 woningen per hectare.
Ja, bedankt voor uw antwoord.
Betekent ook als je dat groen op andere plekken neerlegt, dan blijf je op dezelfde dichtheid. Maar ga je gewoon schuiven met groen en rood. Water is belangrijk omdat dat heel vaak als zorg, met name uit de omgeving, is gezegd van we hebben natte kelders en wateroverlast, et cetera. Dat mag niet erger worden. Nou, daar hebben we eigenlijk nog geen oplossing voor. Dat is een heel technisch vraagstuk. Er vindt heel intensief overleg plaats met de waterschap, de specialisten van de gemeente, grondeigenaren, ook in de omgeving van plangebied, om uiteindelijk te komen tot oplossingen. Er zal ook nog een geohydrologisch onderzoek moeten gaan plaatsvinden met pijlbuizen en berekeningen, et cetera. Dat is ook een jaar rond onderzoek. Daar hebben we echt de antwoorden op dit moment nog niet op. Maar een uitgangspunt waar je het wel over eens zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld dat de wateroverlast in de omgeving niet zou mogen toenemen en er maatregelen getroffen moeten worden om dat mogelijk te maken. Dat heeft heel veel consequenties in verband met ophoging en waterberging, ruimte, et cetera. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, dat kunnen we ook nu in de noten van randvoorwaarden nog niet helemaal kwantitatief benoemen. Simpelweg omdat het onderzoek wat dat moet aantonen nog moet gaan plaatsvinden. Verkeer is een ander punt om toch nog even goed te noemen. Want ja, we zullen de wijk moeten ontsluiten. Dat kan op een aantal denkbare manieren. Maar zoals Bert net al even aangaf, op iedere mogelijke invalsroute, daar zijn uiteraard bezwaren. En dit zijn even een aantal dingen die genoemd zijn, ook vanuit participatie. Verschillende gedachten over hoe je met autobezit zou moeten omgaan in de wijk. Sommigen zeggen iedereen moet een auto voor de deur. Anderen zeggen juist autobezit zou je moeten ontmoedigen. Maar als het gaat over die ontsluitingen, nou, dan is heel duidelijk gezegd, niet via de directe ontsluiting op het Maximaplein waar de bus rijdt. Dus die bussluis die moet als sluis blijven. Geen nieuw autoverkeer daar. Niet ontsluiten via de Hamersveldseweg. Niet ontsluiten via de Bentpontbaan. Het doortrekken van de Bentpontbaan. Niet ontsluiten via de Gasdrogerijweg. En niet via de Arnhemseweg. En geen extra bussen door de wijk. Zo kan ik nog even doorgaan. Ik zal meteen dit laten zien. Hier staan een aantal opties aangegeven die gebruik maken van bestaande infrastructuur. Hoe je de wijk in zou kunnen komen. Die hebben allemaal hun bezwaren. Kunt u zich voorstellen, overal wonen mensen. Er zijn ook technische bezwaren tegen sommige oplossingen. Ook tegen de nieuwe infrastructuuroplossingen, bijvoorbeeld de Bentpontbaan doortrekken, die hier rechtsboven gesuggereerd is. Nou ja, daar is ook door de aanwonenden nadrukkelijk gezegd dat ze daar niet op zitten te wachten. Dus eigenlijk overal loop je tegen die bezwaren aan. We zien nog wel een mogelijkheid hier aan de Leuzenbroekerweg langs de MOF om daar de wijk binnen te komen, aansluiten op die rotonde aan de onderkant. Eigenlijk was dat de zin.
Oké, bedankt. Minister Hugeboom.
Nou, langs de MOF, die viel mij op. Want eerder werd gezegd geluidsoverlast voor de MOF is een echt serieus aandachtspunt. Ja. En ik dacht, nou, ik weet dat die weg achterom gelegd is voor de bruiloften en zo. Maar in dit geval, zou dat kunnen?
Nou, het zou een manier zijn om ook zeg maar afstand te creëren. Dus ook vanuit de MOF is het natuurlijk niet heel wenselijk dat woningen heel dichtbij komen. In verband met klachten over geluid. Op het moment dat er een weg tussen ligt, dan creëer je ook ruimte. Richting eventueel nieuwe woningen.
Ja, begrijp ik. Ja.
Uw microfoon.
Nou ja, en daarnaast zijn er ook nog, kijk, de provincie zit niet te wachten op extra autoverkeer op de Arnhemseweg. Is ook nog een aandachtspunt. Dat heeft te maken met de drukte op de Arnhemseweg, ook voor Leuze-Zuid. Want al dat verkeer gaat over het algemeen naar het noorden, richting de A28. Zou dus ook langs Leuze-Zuid komen. Nou, daar zijn de nodige knelpunten. Dus afwikkelen op de Arnhemseweg heeft verkeerskundig om die reden niet de voorkeur. Maar wellicht is er iets mogelijk op het moment dat je dat autoverkeer kan beperken door bijvoorbeeld het openbaar vervoer te optimaliseren in de spits. Maar dan ga je het toch hebben over de verbinding door de Tabaksteeg. Maar dan voor openbaar vervoer om toch te kijken of daar een intensivering van openbaar vervoer kan plaatsvinden om op die manier de autobewegingen te minimaliseren. Dat is een soort pakket waar je naar zou kunnen kijken. Dat zijn even de belangrijkste dilemma's die we nu even toch nog even wilden benoemen die uit de participatie naar boven kwamen.
Yes. Oké, dankjewel heer Vonk. Ik maak het nog heel even af en dan volgens mij kan er overgegaan worden naar discussie.
We zullen zien, maakt u...
Ja, ik zal het heel even snel ook afmaken. Hier zie je dus het vervolg, dus wat wij beogen om te doen in het vervolg. Dus het is de bedoeling om op 11 januari weer met u te spreken, maar dan aan de hand van een definitief concept, zal ik maar zeggen, van de Kaas en Randvoorwaarden. En dan als hopelijk 11 april Kaas en Randvoorwaarden worden vastgesteld, zouden we door moeten stomen naar het stedenbouwkundig plan en dan vervolgens omgevingsplan, inrichtingsplan, et cetera. Voor nu is dus tussen nu en medio januari is er dus inderdaad nog werk aan de winkel. Er moeten wat knopen worden doorgehakt wellicht, wat discussie worden gevoerd. En ja, dat is ook even de vraag waar u als raad dan behoefte aan heeft. Heeft u behoefte aan werksessies of ambtelijke bijstand of op andere wijze discussie? Dus laat het weten, want dan kunnen we dat organiseren. Ga ik even door. Dit zijn hete hangijzers, knopen die moeten worden doorgehakt, die waarvan we nu al weten van nou, dit zijn sowieso belangrijke thema's. En daar die zijn inmiddels ook op deze sheets al voorzien van een bestuurlijk ambtelijk advies. En volgens mij kan hier dan ook misschien wel de discussie over gevoerd worden van u. Ik ga ervan uit dat u ze allemaal heeft gelezen dan. De wethouder geeft even een toelichting, begrijp ik.
De wethouder?
Nou, ja, zeker hier hebben wij in het college hebben wij de diverse dilemma's hebben wij besproken. En ja, laten we wel wezen, ik denk dat het goed is dat wij met elkaar open het gesprek voeren. Dat we juist in de toekomst de juiste beslissingen ook nemen. Wat zijn de uitgangspunten, de randvoorwaarden? En ik neem even de eerste maar even als uitdaging. Want er is volop gecommuniceerd 760 woningen. Ik ga hem even verder specificeren. 760 woningen volgens het groenstedelijke principe. Dat betekent 35 woningen per hectare, 120 vierkante meter per persoon en 120 vierkante meter per huishouden en 2,4 personen per huishouden. Daar zien wij dat in de introductie werd er aangegeven dat er op dit moment nergens in Nederland huishoudens gemiddelde zijn van 2,4 personen per huishouden. Gaan wij hier een woningbouwrealisatie doen of gaan we volkshuisvesting gaan we hier realiseren? Nou, ergens daartussenin denk ik dat de uitdaging zit. Dus die 760 woningen, ik daag u even uit hoor. Zou je ook kunnen zeggen van als wij die 760 woningen niet van 120 vierkante meter gemiddeld bouwen, maar we bouwen 760 woningen, of nee, sorry, we bouwen woningen van 100 meter per woning. Dan blijf je met hetzelfde vloeroppervlak, kun je een heel aantal meer woningen toevoegen. Hetzelfde vloeroppervlak, meer woningen. Nou, die uitdaging maakt dat wij vinden dat we dit bij u neer moeten leggen. Waarbij we dan volgens mij nog steeds recht doen aan het groenstedelijke bouwprincipe. De opgave van het aantal mensen hopelijk te kunnen huisvesten in de toekomst. Maar daar hebben we graag met u het gesprek over. Nou, ik hoop dat u samen met elkaar het gesprek daarover hebt. Nou, dat is de eerste uitdaging en zo kunnen we alles doorgaan.
Mag ik eerst even een procesvoorstel doen? Kijk, hier staan twee sheets vol met opmerkingen en vragen. En lijkt me beter dat die eerst in de fracties bekeken worden. Voordat we hier onze standpunten gaan delen, van ik ben voor of tegen. Maar de heer Sturkboom had wel een andere vraag, denk ik.
Ja, ik ben een voorstander van het verzoek om een soort werkgroep in te richten, dus eerst in de fractie bespreken en dan één per fractie. En dan zoeken naar op basis van welk kader, want daar hebben we het wel over gehad. En dat kader dan specifiek op thema's die sturend zijn op de antwoorden van deze vraag. Want als we over 760 woningen praten en ik denk even aan de pizza die net werd genoemd, dan krijgen we de Maanwijk-discussie. Namelijk, het worden geen 75 woningen, maar het worden 100 woningen. Waarom? Omdat Heijmans zijn percentage winst moest halen.
Ja, nu doen we al een uitspraak. Maar goed, u mag erop reageren. Maar ik denk niet dat we te diep moeten gaan.
Nee, maar toch,
dat komt dan wel in die werkgroep.
Nee, maar dit is wel relevant. Uiteindelijk is het de raad die de kaders en randvoorwaarden vaststelt. En in de intentieovereenkomst met de ontwikkelaars staat wel dat eerst die kaders en randvoorwaarden vastgesteld worden. En op het moment dat daar consensus over bestaat, dan pas kan die WVG, kunnen we overwegen om die op te heffen. Maar dat is wel dus de modus. Tegelijkertijd is de pizzapunt natuurlijk een hele kwetsbare. Dat geef ik er ook mee. Als er overvraagd wordt, zeggen bouwers ook van ja, weet je, dit is onmogelijk. Dus nou, die uitdaging moeten we met elkaar aan. Huisvestingsopgave is denk ik ook een taak waar we met z'n allen voor staan.
Nog andere vraag, echt,
kort vraagje.
We moeten afspreken gewoon dat we wel met z'n allen een tenminste afvaardiging en werkgroep maken. En die kan dan gewoon overleggen met de wethouder en de ambtenaren op einde van de middagen, dat soort dingen meer. Dus kort, inhoudelijk nog.
Ja, heel vragen. Kort vragen. Ik ben gewoon even benieuwd, PMC's, ik ken het als product-marktcombinatie, is dat ook de afkorting van?
Ja. Oh, ja. Nee, zo wordt hij inderdaad bedoeld, ja. Dus.
Wacht even, de vraag? Oh, heb ik hem niet gehoord. Ja. Meneer Nieuwhuis. Oh, sorry, u komt zo, meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even nog benieuwd naar even de concrete terugkoppeling. De heer Sturkboom die zei net al even over werkgroep of commissie of weet ik wat. Dat is net even, maar het gezoem verdween het even. Stellen we hier nu vast met z'n allen dat we dus ook daar een commissie voor oprichten of een werkgroep?
Als alle fracties die hier aanwezig zijn daarvoor zijn en niemand steekt zijn vinger op tegen, dan is dat een goede zaak, denk ik, dat even in de fracties bespreken en deze vraag. En dan dat aan de werkgroepleden meegeven, de antwoorden. En dat die verder gaan praten met de organisatie.
Oké, dank u wel.
Meneer Jansen.
Mag die misschien nog even terug naar de vorige sheet? een voorstel. Want wellicht als projectleider bent u vast ook bekend met meerdere vormen van projectmethodieken. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat we heel erg lang gaan nadenken over hoe het allemaal zou moeten. En dan in één keer is het zover en dan ligt daar het eindproduct. Mijn voorstel zou zijn om dit veel meer agile aan te pakken. Dat betekent dat je eigenlijk zo snel mogelijk met een eerste minimale concept komt. Dan heb je een veel beter praatstuk. Dus het zit er eigenlijk al wel een beetje in. Hè? Dus er staan al iets van eerste concepten. Mijn voorstel is, maak nou 3 werkbare scenario's. Zodat we daarop verder kunnen voortbeduren. Dan kunnen die werkgroepen veel, veel sneller aan de gang. Dat voorkomt ook dat we in één keer plots voor een enorm stuk zitten. Waar we allemaal wel in één keer over al die details toch op voor moeten vinden. En het biedt ons de kans, en dat is het volgende punt dat ik heel graag benieuwd ben hoe iedereen hier aan tafel over denkt, biedt ons de kans om die burgerparticipatie even wat beter in te steken. Want ik denk dat dat nu niet goed gaat. Dus dan kun je ook echt gaan bepalen dat je per iteratie die je doet op dat product, dat je daar ook echt de input van de burgers bij krijgt.
Mag ik u vragen, wilt u dat voordat wij in de fracties die vragen die hete aanreizers bespreken, al die drie plaatjes hebben? Bedoelt u dat?
Ja.
Nou, ja. Die wil ik graag even
geloof
hier...
Als je iets hebt om over te praten, ga je aanzienlijk sneller dan wanneer je eerst al die kaders en al die dingen gaat bedenken.
Ben ik wel met u eens, maar als drie plaatjes uitgaan van 67 en wij zeggen straks het moeten de 700 worden of 860, dan kun je die plaatjes in de prullenbak gooien, toch?
Dus maak een variant met 500.
Goed plan, denk ik, maar niet haalbaar.
Maar waarom niet, hè? Waarom niet? Het gaat echt veel sneller.
Mag ik een reactie hebben van andere leden van de raad hier, hoe ze dit zien? Want we hadden net afgesproken fractie en dan de werkgroep. Meneer Jansen geeft een ander voorbeeld, dus graag even een reactie. Meneer Van der Belt.
Cody is al te springen om de werkgroep te gaan, volgens mij. Meneer Jansen die wil het springen om alvast handen en voeten aan te geven. Ik denk dat het ene en het andere niet elkaar niet uitsluit. En dat je het sowieso ook vast kan bespreken. Dus ik zie een. Ik ben heel vooral ook benieuwd naar wat dan.
Wat de ambtenaar zegt op die drie plaatjes, oké?
Okay? Ja, ja.
Misschien luisteren we daar eerst even naar.
Nou, volgens mij moet even goed kijken van wat tot welke fase behoort. Ik hoor plaatjes, maar dat is misschien tekenen en dat is al een stedenbouwkundig plan. We moeten eigenlijk volgens mij streven er in deze fase naar dat er die mate van informatie allemaal is verworven, beschikbaar is gesteld, ook aan u als raad. En op basis daarvan kaders en randvoorwaarden worden voorgesteld die bediscussieerd kunnen worden. Dat zit op een wat abstracter niveau dan plaatjes, denk ik.
Overleg, begrijp ik.
Oh. Ja, nee, wat mij betreft gewoon openbaarheid. En dan zoeken we naar oplossingen. U hebt het over drie modellen. En even, laten we met elkaar zoeken. En ik denk dat wij... even hoor, ik zag wanneer wij met u het concept raadsvoorstel willen bespreken. Het kan natuurlijk ook zo zijn. Ja, dat is zeker. En daarom, ik hecht er wel aan dat wij de voortgang blijven realiseren. En ik kan me wel voorstellen dat het bijvoorbeeld zodra wij een concept raadsvoorstel, misschien zelfs een hele ruwe schets, als wij die al hebben, dat wij met dat plaatje met u in gesprek gaan.
Meneer Steunkeman.
Ja, voorzitter, eigenlijk liggen er al drie plaatjes. Hè? De heer Vonk heeft die al met potlood getekend en een aantal variabelen. Namelijk aantal huizen per vierkante hectare was het. Als we daar een stap op doormaken, dan denk ik aan elkaar toe volgens mij. Ik denk wel dat het goed is dat we in de interactie gaan, dat als we aan knoppen draaien, dat we dat met elkaar kunnen overzien. En ik vind het terecht dat de heer Jansen ook aandacht blijft vragen voor de relatie met de burgers. Niet dat ze een prominente plek in dit proces moeten hebben, want uiteindelijk moeten wij als raad een besluit nemen. Maar het is wel goed om even ook te borgen of we in een richting gaan die niet zometeen tot allerlei rechtszaken of anderszins leidt. Dus ik eigenlijk het beste van de drie opties. Dus ik snap dat er druk op zit. Dat vind ik ook goed. Dat betekent dat we als werkgroep ook met dit onderwerp aan de slag moeten. Hè? We hebben genoeg te doen. Wij hebben tijd zat, meneer Vos. Ja. maar ik zou één stap verder willen maken op de eerste tekeningen die de heer Vos heeft gemaakt. Want dan kunnen we concreet gaan praten.
Misschien dan als laatste van, aanstaande maandag denk ik dat het wel in de fractie komt. Maar ik weet niet of we dan ook alle vragen kunnen beantwoorden. Maar laten we op zijn minst dan even per fractie zeggen wie in die werkgroep zou komen. Dan kunnen die verder praten met elkaar en tijden afspreken. Lijkt mij een goed idee, als u daarmee eens bent. Je hebt geen fractie maandag. Het is geen fractie maandag. Dan zijn we een week verder dus weer.
Nee.
Ja, verkiezingen, ja.
We hebben iedere dag overleg, maar ja, we hebben ook landelijk nog wat te doen.
Ja, dus over... Dus maar als u maandag over een week in uw fractie bespreekt, dan heeft u nog een week om dit allemaal te lezen.
Hierbij, voorzitter, en, bij ons is het al bekend, en volgens mij het merendeel van de fracties hoor, is bekend wie erin zit. Dus volgens mij hoeven we daar niet heel ingewikkeld
over. Nee, maar als dat ook de andere fracties bekend is, dan kunnen de raads- of de werkgroepleden gewoon even met elkaar kortsluiten wanneer ze met de organisatie verder willen praten. Ja, toch? Ja? Oké. Okay. Nog vragen over dit hele stuk, anders sluit ik deze vergadering. Meneer Van Ginkel.
Ik heb nog één opmerking, voorzitter. Het is een mooi stuk, compleet stuk. Alleen ik mis eigenlijk één ding. We hebben ook al eens gesproken over de verbinding tussen Tabaksteeg Zuid en het Maximaplein. Het Maximaplein moet ook wat opgewaardeerd worden. Dat vergt waarschijnlijk ook wat investeringen. En er is wel zo gesproken om dat enigszins als één project te doen. Dus ik zou wel verzoeken om dat niet te vergeten.
Mag ik daar nog één reactie van de wethouder op hebben?
Sorry, ik denk eerst even toch nog een tussenreactie van de organisatie. Even over het proces.
Ja, dan geef ik even de heer Vonk ook het woord, want die had een goede suggestie, denk ik.
Er wordt even naar de plaatjes gerefereerd die ik had laten zien. Dat zijn eigenlijk niet zozeer bedoeld als concrete voorstellen zoals we het eruit kunnen zien, maar meer een soort reflectie op uitgangspunten. Stel dat je deze uitgangspunten kiest, dan heeft dat bepaalde ruimtelijke gevolgen. Dus meer een soort exercitie, zeg maar. En zo'n exercitie zouden we natuurlijk ook nog even door kunnen zetten. Eventueel ook met raadsleden als daar interesse in hebben. Dat we gewoon met elkaar op basis van een aantal parameters, want dat zijn het eigenlijk, knoppen waar je aan kan draaien. Wat gebeurt er dan in zo'n ruimtelijk plan? En dat kunnen we redelijk snel doen op basis van, ja, we noemen dat dan expert judgment, zeg maar. Zonder dat je me helemaal doorrekent, maar dat je wel een beetje ziet wat er gebeurt. Dan kun je op basis daarvan die discussie voeren.
Dat is ook de bedoeling, hè?
Op korte termijn te organiseren.
Dat is ook de bedoeling van die werkgroep, dat die met u als organisatie gewoon in gesprek gaat. Wat zijn de mogelijkheden?
Zonder dat dat dus dan echt plannen oplevert, want echt de planfase zit hierna, hè? Na de randfase, dan gaan we echt ontwerp maken, hè? Dus dit is meer een soort getalsmatige ruimtelijke verkenning.
Maar ja, dan krijgt u wel informatie wat de raad ongeveer aan kaders zou willen stellen. Dus dan heeft u ook zelf meer informatie. Dus mag ik het hiermee afsluiten? Ik dank iedereen. Wilt u het laatste woord, wethouder Vos? Ik dacht het niet. Dat heb ik. Dus hartelijk dank iedereen. Dank u wel voor uw inbreng als organisatie. En allemaal wel thuis. En wie weet tot 11 januari. Dan zitten we hier op zijn minst weer om erover te spreken.